Nee, wat ik al zei, dat, dat het eigenlijk gewoon heel mooi is. En heel bijzonder is om met Pasen te kunnen spreken. En te mogen spreken, het woord te mogen brengen. Want ja, Pasen is natuurlijk een geweldig groot feest. Een belangrijk feest voor ons. Maar ik heb ook al gezegd, en ook de afgelopen weken waar ik geweest ben. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Want ja, het is geen Goede Vrijdag, dus ik kan geen Pasen vieren. Dus ook, Goede Vrijdag, geef Goede Vrijdag vind ik ook altijd een bijzondere dag. En ook wij hebben vrijdagavond een geweldig mooie dienst gehad. Ook bij het kruis, met geweldige aanbieding. En waarin we echt God mochten groot maken, maar ook mochten beseffen van wat Jezus heeft gedaan. En het is goed om daar bij stil te staan. En vanmorgen staan we dus stil bij de opstanding. En ik zie eigenlijk een paar, allemaal hongerige mensen. Klopt dat? Hongerige mensen, want ja, er staat een tafel gedekt. Maar nu hoop ik dat u eigenlijk eerst honger hebt naar het evangelie, naar het woord. Geestelijke honger is heel belangrijk. Misschien wel meer dan de honger van uw maag. Dus ik hoop dat u geestelijk voedsel gaat ontvangen en dat u daarvan kunt eten. Ik wil met u lezen een aantal versen uit Matteüs 28. Matteüs 28. Ja. Matteüs 28. Ik wacht even, ik zie dat er nog een paar mensen aan het opzoeken zijn. Kunt u meelezen? En ik lees bewust Matteüs 28 een aantal versen, omdat in alle evangeliën wordt het een en ander geschreven over de opstanding. Maar persoonlijk vond ik dat er nog wat meer wordt toegelicht en geschreven in Matteüs 28. Nou, laat ik beginnen bij vers 1 van Matteüs 28. Laat, na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Als doden, ze waren niet echt dood, maar ze vielen als dood neer. Maar de engel antwoordde hen en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, zei de engel. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. En zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, dus misschien waren dat de eerste woorden die hij zei, wees gegroet. Maar dat maakt niet uit hoor. Dat ligt eraan welke evangelie je leest, welke uitleg. Maar hier zegt hij dus, hij ontmoet de vrouw en zegt, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Halleluja, wat een tekst. En daar zat heel veel in, er is heel veel uit te halen. En ik ga proberen om u een paar dingen over te dragen van wat hier eigenlijk allemaal staat. Allereerst, de vrouwen komen bij het graf. En op een gegeven moment gebeurt daar eigenlijk van alles. Want er is daar een engel, die daalde daar neer. En door die engel, dat die engel daar neerdaalt, vindt er een aardbeving plaats. Wow. En die engel, die rolt die steen weg, die voor het graf lag. Ik vermoed dat de vrouwen, toen ze naar het graf gingen, niet bij stil hadden gestaan dat er ook nog een steen lag, die ze weg moesten rollen. En het was maar de vraag geweest of het hen was gelukt, dat weet ik niet. Maar de engel kon dat natuurlijk wel. Een engel had die steen weggerold en ging er bovenop zitten. Weet u dat dat iets betekent? Als hij boven op die steen gaat zitten, we denken toen vaak van, oh Jezus in het graf, allemaal mooi, en de vrouwen bij Jezus, allemaal mooi, daar komen we ook straks op, dat is heel belangrijk. Maar net zo belangrijk is het dat die engel op die steen gaat zitten. Want het is een toonbeeld van de majesteit van God, de kracht van God, dat de overwinning is behaald. En daarom vond er een aardbeving plaats. Er gebeurde wat. Ik denk dat we dat misschien niet altijd realiseren, maar het moment dat die engel daar die steen wegrolt en op die steen gaat zitten, gebeurt er wat in de hemelse gewesten. Want vergis u niet, er was oorlog in de hemelse gewesten. Jezus was gestorven aan het kruis, was in het graf gelegd en is dus daardoor in het dodenrijk gegaan. Maar hij heeft de sleutels van het dodenrijk genomen en de dood en alles wat met de dood te maken heeft, heeft hij overwonnen. Halleluja! Mijn thema is ook wandel in overwinning. Want de overwinning is behaald. Wij zijn, weet je, soms, ik heb wat mensen ontmoet in het verleden. Toen ik pas christen was, ook van, ja, die christenen, ja, christenen, een beetje watjes en zo. En ja, dat geloof, en wat moeten we daar nog mee? En bestaat toch allemaal niet? Weet u, wij zijn kinderen, we zijn discipelen van God, we zijn kinderen van God. En God heeft ons de autoriteit teruggegeven die de boze had weggenomen. God heeft de autoriteit teruggegeven, ook aan de mens. Satan had die autoriteit gestolen in Genesis, in het paradijs. Maar door het sterven van Jezus en opstanding hebben we de autoriteit over die teruggekregen die God had, die Satan had geroofd. Satan, die dacht bij zichzelf, aha, nu heb ik gewonnen. Jezus is gestorven. Aha, nu heb ik hem te pakken. Het is voorbij. Dag. Maar Jezus was niet voorbij. Jezus ging door het dodenrijk om de sleutels van het dodenrijk te nemen en met de dood en alles met de dood te maken heeft te overwinnen. En er gebeurde wat in de hemelse gewesten. En niet alleen daar. Het is een toonbeeld van zijn majesteit. Het is een toonbeeld van zijn kracht. Wie voert er nu heerschappij? Satan of Jezus? Jezus voert. Ik zie u allemaal kijken zo van, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar Jezus voert heerschappij. Hij heeft de heerschappij teruggenomen toen hij uiteindelijk uit het graf opstond. Halleluja. Hij heeft ons de kracht teruggegeven die wij waren kwijtgeraakt. Halleluja. Weet u wat er staat in een paar versen ervoor in Matteüs 27? Want op dat moment dat Jezus uit de dood opstond, stonden ook andere doden op. Halleluja. We hebben er net iets over gezongen. In Matteüs 27 staat namelijk dit. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Er gebeurde van alles toen Jezus stierf naar het kruis hing. En dan staat er in vers 52 van Matteüs 27. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Maar ze werden pas opgewekt nadat Jezus opgewekt was. Dus de graven gingen open bij zijn sterven aan het kruis. Maar op het moment dat Jezus uit het graf komt, komen ook deze doden uit het graf op. Die ontslapen waren, de heiligen van voor die tijd. Er gebeurt dus heel veel in de hemelse gewesten. Daar was strijd. Daar was strijd. Maar die strijd is overwonnen, zegt Jezus. Het is allemaal volbracht. En hij stond op. En terwijl hij uit de dood opstond, uit het graf, gingen de andere graven, andere doden, kwamen ook op. Moet je zich voorstellen?
Ja.
Moet je zich voorstellen? Dan liggen er, stel dat er hier begraven liggen, hier vast als begraafplaatsen. En dan staat Jezus op en er komen doden uit. Die doden gingen, stonden echt op en gingen naar de stad, hè, naar Jeruzalem. De stad heet opeens op. Er staat opeens zomaar een dode op en hier lopen. Dat kun je je toch niet voorstellen. Maar dat is wat er daar gebeurt. Lieve mensen, er gebeurt zoveel in die hemelse gewesten. En God heeft daarmee, Jezus heeft daarmee de autoriteit teruggepakt. En heeft ons ook ons de autoriteit gegeven. Hij heeft aan u en mij de autoriteit gegeven. Zal ik straks laten zien. Maar wat staat er op het eind van Matteüs 28? Ga ik u straks vertellen. Er gebeurt zoveel. Zoveel dat die bewakers als dood neervallen. Maar voor de vrouwen niet. De engel zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Zij vielen niet als dood neer. Zij vielen niet als dood neer. Weet u, Engelen hebben een heel belangrijke positie in de hemel en daaromheen. Er waren engelen nodig op het moment dat Petrus in de gevangenis in ketenen zat. Er waren engelen die hem bezochten, waardoor hij alle ketenen werden verbroken. En Petrus vrij kwam uit de gevangenis. Halleluja. Dat is een majesteit. Een glorieus moment om aan te tonen dat God alle macht heeft. In hemel en op aarde. En niemand anders. Wij denken dat vaak wel. We denken vaak dat Satan macht heeft, maar hij heeft geen macht. Maar hij heeft zoveel macht als dat wij hem geven, wanneer we ons hart openzetten voor de leugens van de maatschappij. En als wij de deuren soms openzetten, onbewust soms, en soms bewust, door ongehoorzaamheid, kunnen wij de deur openzetten voor de leugens van de boze. Ja, dan geven we hem macht. Maar hij heeft geen macht. We hebben autoriteit gekregen om te doen. Want weet u, bij elke evangelie, ik heb het nagelezen, waar het staat over de opstanding, elk moment dat Jezus opgestaan is, zijn discipelen bezoekt. En dan zegt hij, oké, ga heen, verkondig het evangelie. En ga het doen. Nu is het aan jullie. Nu is het aan jullie. Ga het maar doen. En dat vind ik zo mooi. Dat er zo een geweldige manifestatie van Gods majesteit, van Gods glorie, plaatsvindt op het moment dat hij uit het graf opstaat. De overwinning is behaald. En wie heeft de sleutels van de dodenrijk gegeven, genomen. En daarmee alles verslagen wat Satan van plan was om te doen en ook deed toendertijd in de wereld. En wie heeft hij die sleutels gegeven? Aan u en aan mij. Want op een gegeven moment zegt hij tegen Petrus, ik heb u de sleutels van de dodenrijk gegeven. Aan de gemeente van Jezus Christus. En ik geloof dat ook hierin weer wordt eigenlijk ook wordt verkondigd. Weet u, dat wij als christenen, als gelovigen, plek, terrein mogen inwinnen en moeten terugwinnen door de kracht en de majesteit van Gods glorie die in ons is. Die in ons is. Ik weet, mijn broeder haalde net even aan, Presence in Londen. En ik las inderdaad in het blaadje Revive, wat ik lees, dat de Londenaren hebben gezegd, wat geweldig dat jullie hier geweest zijn. Blijkbaar is het een groot getuigenis geweest en hadden ze dat blijkbaar nodig in Londen dat dat plaats zou vinden. Want daar gaat kracht van uit. Weet u, daar waar Jezus komt, gebeurt er iets. En daar waar u komt, want ik breng het naar u persoonlijk, en u hebt Jezus in u toch? We zijn allemaal weten, daar waar Jezus komt, gebeurt er iets. Dan komt de veranderde atmosfeer. En door deze engel die op de steen gaat zitten, is een toonbeeld van majesteit, van de glorie van God, de kracht van God, van heerlijkheid te laten zien. Haha, maar de overwinning is behaald. Jezus heeft overwonnen. Jezus heeft een nieuw leven gebracht. In het verhaal van Nathanael in Johannes staat op een gegeven moment ook een verhaal. Dat hij zegt van ja, en dan komt een vriend bij en zegt ja, ik heb Jezus ontmoet en hij is hier vlakbij. Die kan er uit Nazareth wat goeds komen. En Jezus is dan, komt dan bij en zegt, weet je, de engelen hebben jou dat geopenbaard. Hij heeft de engel de hemel ziet opengaan. Op het moment dat er engelen verschijnen, gaat de hemel open. En Jezus vond het een eerlijke opmerking van Nathanael. Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Halleluja. En in de verschijning van de engel waren soldaten die de wacht hielden angstig voor werden en als dood neervielen. Hier werd de macht en de glorie van God getoond. En door de opstanding van Jezus en de opstanding van de doden uit de graven werd de macht, de kracht en de heerschappij van God zichtbaar. Wie voert er nu heerschappij? Wie voert er heerschappij in u en mijn leven? Is dat de boze? Zijn dat onze verkeerde gedachtes? Is het Satan die we plek geven af en toe in ons denken? Wie voert er eigenlijk heerschappij? Ik bid regelmatig, Heer, Heilige Geest, voer heerschappij in mij. Het gaat niet meer om mij. Het gaat om u alleen. En als u heerschappij voert, gebeuren de dingen in ons leven die God wil dat er gebeuren zal. Dan wordt het terrein teruggepakt. Ik heb gisteren les gegeven ergens in Den Haag, van een gemeente waar ik ook regelmatig spreek. Aan een groep mensen. En daar kwam het ook aan bod. Over het bidden voor mensen. Bidden met mensen. Bidden over mensen. Allerlei momenten van gebed. Waarin we ook weer mochten leren. En mochten zien. Dat God wil dat wij bidden met elkaar en met mensen. Want hij heeft het ons gegeven. We zitten nu gezellig bij elkaar en dat is prachtig allemaal. En het is gezellig, het is goed om als gemeente te zijn. Maar weet u, we hebben een opdracht. We hebben een opdracht. En het werd zichtbaar dat er maar één is die de macht heeft. En dat is Jezus. Door zijn opstanding. Er is maar één die de macht heeft en dat is Jezus. Ik werd daar zo van de week bij bepaald en blij van. Ik wauw, Heer, wat zitten we soms een beetje te kniezen en te knummelen en weet ik wat hoe ik het noemen moet in onze gedachten. Ook ikzelf soms, dat ik denk dat je weer naar beneden wordt getrokken in je gevoelens of wat dan ook. Maar er is maar één die macht heeft en dat is Jezus. God de Vader. En dat wil hij aan ons allemaal, heeft hij dat uiteindelijk ook geopenbaard. En dat zegt Jezus zelf, wat ik ook net zei, in de opdracht in Matteüs 28. Matteüs 28, zegt geen Jezus. En zegt, geeft hij de discipelen de grote opdracht. Ga heen, verkondig het evangelie. En in een andere evangelie zegt hij, leg de zieken de handen op. Dat was niet een vraag van Jezus, het was een opdracht van Jezus aan de discipelen. Vaak weten wij, oh Heer, wilt u alstublieft dit, en wilt u alstublieft dat, en wilt u dat doen, en wilt u dat doen. Weet u? Ik wil u eigenlijk zeggen, we hoeven niet te vragen, wilt u dit, want hij heeft het gedaan. Wij mogen meer gaan staan in die autoriteit. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het ons al gegeven. Want hij zegt tegen de discipelen, ga heen. Leg de zieke handen op. Hij zegt, genees hen. Vraag niet aan mij om ze te genezen. Genees hen. Drijf demonen uit. Want dat is de autoriteit die wij gekregen hebben toen Jezus uit de doden opstond. En dan zegt hij in Matteüs tegen zijn discipelen, want, dan geeft hij de opdracht, want mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dus wie voert nu heerschappij hier? Boze of Jezus? Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Wow, nou daar wil ik in wandelen. Daar wil ik in wandelen. En niet uit eigen kracht, alleen maar door de kracht van de Heilige Geest en door overgave, want dat kunnen we allemaal niet alleen. En in onze eigen kracht kunnen we dat niet. En ik vind het ook zo mooi dat er in Matteüs 16 dan staat, dan zegt Jezus ook weer tegen zijn discipelen, ga heen, drijf demonen uit, genees de zieken en doe maar op. Allerlei dingen benoemt hij dan. En dan staat er zo mooi, aan het eind van dat vers van Matteüs 16, Markus 16, dan staat er zo mooi, en de Heere werkte mee. Halleluja. De Heer werkt altijd mee. Maar geloven we dat nog? De Heer werkt altijd mee. Als wij bidden, als wij de Heer zoeken, hij wil meewerken. Want het is zijn wil dat mensen gered worden. Het is zijn wil dat mensen genezen worden. Het is zijn wil dat mensen bevrijd worden van demonische machten. Hij werkt altijd mee. De engel verscheen ook, zodat we in gemeenschap konden komen met die engelen. We mogen engelen dus nooit aanbidden. Dat staat ook in 1 Johannes. In de openbaring staat dat. We mogen engelen nooit aanbidden. Want Johannes die gaat ook een verschijning met de engelen. Dus degene die buigen voor engelen. Zei hij, nee, doe dat niet. Want ik ben één gelijk aan jullie. Ik ben niet meer dan jullie. Dus dat moeten we wel even goed hebben. Er zijn soms van die mensen die hebben dan alle engeltjes thuis hangen. En allerlei dingetjes. Allemaal leuk en aardig. Maar laten wij engelen niet aanbidden. Want dat is niet van God. Dat is niet wat God wil. Alleen hij wordt aanbeden. Alleen God wordt aanbeden. De verschijning van de engelen aan de vrouwen laat zien dat we door de opgestane verlosser in een hemelse gemeenschap komen. Dat staat ook in Hebreeën 12 vers 22. En engelen, we zitten Jezus als hun Heer. Net als wij. Hun communicatie gaat over hem. Daarom zeiden ze ook, vrees niet. Engelen zijn boodschappers van God. Vrees niet. De wacht werd aan hun angsten overgelaten. En maar niet aan de vrouwen. Halleluja. En de engel zei ook, ik weet wat jullie zoeken. Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Liefde zoekt Jezus. Als wij, Jezus houdt zoveel van ons, dan verlangt hij ernaar dat wij ook hem gaan zoeken. Dat we ook steeds weer naar hem toe gaan. Want liefde, staat ook in de Johannesbrief, drijft naar wederliefde. Dat wij ook van hem houden. Hij zegt, wie mij lief heeft, ik blijf in hem. En hij in mij. Halleluja. En de vrouwen hadden Jezus lief. Vrouwen, ik zie hier heel veel vrouwen zitten. U bent belangrijk voor God. Dat meen ik oprecht. En dat zeg ik niet omdat ik het nou weet, maar omdat de Bijbel dat me laat zien. Vrouwen zijn belangrijk voor God. Want weet u wat het bijzondere is? Het waren de vrouwen die het eerste bij het graf kwamen. Omdat ze uit liefde voor Jezus zijn lichaam wilden balsemen, wat toen gebruikelijk was. Het waren de vrouwen die het eerst bij Jezus kwamen. Waar zijn die mannen? En dat hoor je vaak in veel gemeentes, waar zijn de mannen? Vrouwen, ik wil u bemoedigen. Jullie zijn belangrijk voor God. En jullie, de vrouwen hadden de eerste ontmoeting met Jezus. In dit Bijbelgedeelte. En dan zegt Jezus, wees niet bevreesd. Vrouwen voelen vaak veel meer nog misschien wel aan de liefde voor Jezus. Dat zie je bij Maria, die in het huis van Simon komt en dat kruikje over zijn voeten uitgiet. En dan komt die religieuze figuur die zegt, oh, het is toch zonde van dat flesje parfum. Kunnen we een beetje aan de armen geven. Ja, dat is religieus denken. Maar Jezus zag de liefde. Jezus zag de liefde in die vrouw. En Jezus zegt, Simon, toen ik bij jou binnenkwam, gaf je mij niet eens een kus. Deze vrouw heeft mij veel liefde betoond en zal haar veel liefde gegeven, zal haar veel vergeven worden. Zij had in haar hart, ze voelde in haar hart wie Jezus was. Vrouwen, u was belangrijk. Eigenlijk werd daardoor ook alles doorbroken wat in de Joodse wetten eigenlijk verboden was. Want de vrouwen hadden een veel mindere positie in die tijd. Vrouwen betekenden eigenlijk in die tijd niet zo heel veel. Maar voor Jezus niet. Voor God niet. God had eigenlijk uiteindelijk Maria nodig om Jezus geboren te laten worden. Hoe belangrijk is de vrouw voor Jezus? Halleluja. Vrouwen. En dat doen ze ook. Houden Jezus vast en dat deden ze ook letterlijk. Ze pakten zijn voeten. Ze wilden meteen aanbidden. Meteen vielen ze op de knieën. Wauw. Jullie hebben een hart van aanbidding blijkbaar. Ja, ik laat bewust even stil. Want jullie hebben een hart van aanbidding. En hij spreekt aangename woorden. Hij openbaart zich geestelijk aan hen. De vrouwen waren zeer vereerd dat zij de eerste waren aan wie de opgestane Heer verscheen. Die gunst drukte de verwijdering uit van de oude smaad van het geslacht toen de tijd. Dat ook in 1 Timotheüs 2 vers 14. Hij spreekt aangename woorden tot hen. Allen zij gegroet. Maar je kunt ook vertalen met komt overeen met verheugt u. Verheugt u vrouwen. Laat vreugde zegevieren over angst in de ontmoeting met Jezus. De opgestane Christus is de vreugde van zijn volk. En het komt ook overeen met alle gezondheid, geestelijke en reddende gezondheid voor u. Als je Jezus ontmoet, dan gebeurt er iets in je hart. En laten wij Jezus elke dag eigenlijk ontmoeten, gewoon thuis en ook hier vanmorgen. Ik hoop en bid dat u echt, ik heb ervoor gebeden, gisteravond en vanmorgen, dat u ontmoeting met Jezus hebt. U hebt een ontmoeting met elkaar, maar veel belangrijker is dat u Jezus ontmoet vanmorgen. Wij volgen ook samen nog een cursus. Dat heet Grow. Dat doen wij bij Rafael Amersfoort. En dat is een cursus die ontwikkeld is door Garische Bijbelschool. En daar leren we ook eigenlijk, en dat wist je, weet je ook wel, maar het wordt weer eens goed bevestigd. Dan hebben we het over het eeuwig leven. Wat is nou eigenlijk eeuwig leven? Nou, in de eerste plaats, eeuwig leven is nu al hier. Dat is niet als we al even gestorven zijn. Het eeuwige leven is er al. We wandelen nu al in het eeuwige leven. Vaak denken we, oh, als ik gestorven ben, oh, hallo, nu heb ik eeuwig leven. Nee, het eeuwige leven heeft u hier. Jezus is gekomen om ons eeuwig leven te brengen. En in het eeuwige leven zit alles. Maar het mooie was dat ook in die les, ik ben even kwijt, de geest brengt me ook weer binnen. Maar in die les werd dus ook geleerd en voorgehouden dat in het eeuwige leven Jezus ons alles gegeven heeft. Het eeuwige leven begint vandaag bij hem, met hem. En hij wil dat eeuwige leven vandaag de dag al met ons delen. Hij wil het al met ons delen. Hij levert tastbare bewijzen van zijn liefde, Jezus. En ze kwamen en hielden zijn voeten vast en aanbaden hem. Ze waren er nu zeker van dat er geen hersenschim was, maar het lichaam van de echte Jezus. Ze ontmoeten Jezus. Halleluja. Hij geeft hun een genadige opdracht. Vrees niet en ga tegen mijn broeders. Ook dat is weer iets bijzonders. Zij kregen als het ware, je zou bijna kunnen zeggen, als het ware de eerste waren zij die de opdracht kregen om het evangelie en de opstanding van Jezus te verkondigen. Ga naar mijn broeders. Dat was het eerste moment dat Jezus discipelen broeders noemde. In plaats van discipelen. Hij noemde ze broeders. Ze waren als het ware één voor hem. En de vrouwen moesten naar Galilea gaan. Om het aan de broeders van Jezus te vertellen. Dat hij opgestaan was. En dat hij hem daar wilde ontmoeten. Vrees niet. Ga tegen zijn broeders. Wij hoeven geen vrees te hebben, lieve mensen. Want Jezus is opgestaan. Vrees niet. En ga tegen mijn broeders zeggen dat ze naar Galilea vertrekken. En daar zullen ze mij zien. En hij ging naar Galilea om zijn getuigen te vermenigvuldigen. Het grootste deel van zijn discipelen waren Galileërs. En daar was het waarschijnlijk dat hij gezien werd door meer dan 500 broeders. Daar wordt van geschreven, van dat moment, dat er vele getuigen waren die Jezus daar ontmoette. Veel mensen zeggen, ja, bewijs dan eens dat Jezus is opgestaan. Bewijs het dan. Nou, hier is een bewijs in de Bijbel, want daar waren 500 mensen die een ontmoeting hadden met Jezus, die hem gezien hebben. En hij wilde met zijn broeders alleen zijn. Hij noemt zijn discipelen broeders. En hier zien we voor het eerst deze neerbuigende en vertederende benaming gebruiken. Jezus was opnieuw eigenlijk over nederig. Het zijn mijn broeders. Niet alleen discipelen, discipelen zijn leerlingen. De opstanding die hem de Zoon van God met kracht verklaarde, verklaarde ook dat alle zonen van God zijn broeders zijn. De geest van de dienaar. Wij worden zelfs nu zonen en dochters genoemd. Halleluja! Lieve mensen, we worden zonen en dochters genoemd. Door God, de Vader, onze lieve Vader in de hemel. Zonen en dochters. Wat een plek. Toen de bloedvloeiende vrouw bij Jezus kwam, zijn mantel aanraakte, was hij genezen. En dan ontmoet zij Jezus. Want hij zegt, ja, wie heeft me aangeraakt? En op een gegeven moment zegt hij, eerst zegt die vrouw, uw zonden zijn u gegeven. En dan zegt hij, zuster, ga heen. Ga heen, je bent genezen, je bent bevrijd. Dochter, ga heen, je bent bevrijd. Halleluja. Je zal maar zo door Jezus worden aangesproken. Vrouwen, u bent dochters van Jezus. Amen. Amen. Mannen, u bent zonen van Jezus.
Amen.
Amen. Halleluja, dankjewel. Liefdeszonen. En wat Hans ook zei, in de wereld... Die wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters God.
Amen.
Hij wacht, de wereld wacht eigenlijk dat Jezus door ons zichtbaar wordt en is. In dat wat we doen, in wie we zijn, in wat we zeggen, in wat we spreken. En als wij woorden van leven spreken, woorden van liefde. Jezus heeft ons nieuw leven gegeven. Opstand is kracht. Wij zijn met hem opgestaan uit ons oude dode leven. Dus er is opstand is kracht in ons. Wat zegt Paulus in de Romeinenbrief? De geest die Jezus uit de dood deed opstaan, woont ook in u en mij. Come on.
Amen.
Come on. Maar weet u, het blijft altijd zo stil hier. Dat mag allemaal van mij. Maar ik bedoel, dat is zo'n kracht. Dat is toch een power. Dat is toch een power dat de opstandingskracht in ons is. Zegt u?
Gewoon doen.
Weet u? Nee, ik zal het niet laten tonen, maar wie ben ik? We waren afgelopen woensdag aan het evangeliseren met nog een zuster. En er komt dan een jongeman uit Eritrea. Oh god, ja?
Nee. Ja, dat is een stukje nieuws. Ja.
Zegt u?
Ze waren het niet met elkaar eens.
Ja, maar dat geeft niet. Hoeft niet met elkaar eens te zijn. Als we het evangelie maar verkondigen. Jezus vraagt nooit dit met me eens. De enige keer dat Jezus vraagt dit met me eens, toen vroeg hij, wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen vroeg hij om mijn mening. En voor de rest vroeg hij niet om mijn mening. Hij vraagt gehoorzaamheid. Gaan we doen. En vraagt, ga je staan in de autoriteit die ik je gegeven heb? Ga je staan in de opstandingskracht die in jou is? En dat deed de Eritrese man. Die kwam er naartoe en had een banner bij zich. En er stonden allemaal woorden op. Waardoor de mensen uiteindelijk, waarvan de mensen zich moesten bekeren.
Pittig,
hè Hans? Heel radicaal en heel confronterend. En hij vroeg hem, hij dorst het ook eerst even niet. En dat begrijp ik ook best. Hij zegt, wat zou jij doen? Of wil jij ermee gaan staan? Dus ik rol hem uit. Ik denk, nou, dat is wel pittig. Best wel pittig, dat erop staat. Maar heel belangrijk. En wel de waarheid. Dat draaide hij niet omheen. En hij rolde hem uit. En zegt, maar als de Heer dat op jouw hart gelegd heeft, jij hebt hem gemaakt, ga gerust staan. Zul je echt die kop niet afhakken? Hij was al blij dat wij er ook bij waren, dat hij een beetje ondersteuning had. Nou, dat is prima, dat is ook belangrijk. Dat we met elkaar zijn. Wow, wat een radicaliteit. Ik was, mijn telefoon heb jij. Hè? Maar ik bedoel, er was een fotootje gemaakt en een banner had hij gemaakt. Met, nou ja, dat alle mensen die dus in zonde leven. En heeft hij alles benoemd wat er aan zonde was en is in de wereld. Zullen niet in de hemel komen. Zullen ze moeten bekeren. Nou, maar hij had heel veel gesprekken hoor. En ik kreeg heel veel gesprekken. En hij liep de mensen af. Hoe viert u Pasen? En viert u Pasen? Nou, sommigen lopen voorbij. Anderen blijven staan. Hadden gesprekken. Dan weet u dat ik alleen door de opstandingskracht van Jezus. Die in je is. Ik kreeg twee dronken gasten om op pad. Nou ja, die vielen bijna over de kar van Wiebe heen. Achterlicht eraf. Gebroken. Nou maar goed. Dat maakt allemaal niet uit. Maar we staan daar. En mensen zien het. Jezus leeft. En bidden helpt. Van alleen maar door de opstandingskracht. En wij bidden ook elke keer, Heer, neem dit terrein, neem dit gebied in bezit. Want ook daar is er veel politie elke keer aanwezig. Twee busjes met politie, want er is altijd rumoer, er is altijd geharrewar daar, altijd problemen. Maar we zijn er niet bang voor. We prijzen God, Hij is met ons. Hij is onze vredevorst. Dan gaan we in een restaurantje zitten, kun je je voorstellen, in een restaurantje zitten, drinken een bakje koffie, praten we wat, met ons hesje al aan, bidden helpt. Geweldig, denk ik, oké, dat is wel lekker kijken, dat maakt me niet uit. Geweldig. En dan bidden we ook in het restaurantje daar voor de zegen over de plein. Maakt niet uit, weet u. We zijn getuigen. We hebben wat te vertellen. Halleluja. Halleluja. Mijn titel van de boodschap was en is Wandel in overwinning. En ik sluit af met drie elementen, drie dingen die daarmee te maken hebben. Strijd en overwinning. We hebben in hem de overwinning behaald. Halleluja. Want we zijn met hem opgestaan. En hoe hebben we die overwinning behaald? Door ons geloof in de kracht van het bloed van het lam. Amen. Door het geloof in de kracht van het bloed van het lam. Daarin is de overwinning behaald. Maar ook door het woord van ons getuigenis. Het woord van ons getuigenis heeft kracht. Weet u, niemand kan iets... Kijk, over de Bijbel kun je alle discussies hebben en krijg je allerlei... heethoofden en discussies, toestanden. Maar als je je getuigenis vertelt, wat Jezus in jouw leven gedaan heeft, daar kan niemand tegen ingaan. Want dat is jouw verhaal en jouw ervaring met God. En daarom staat er, door het woord van ons getuigenis. Door het woord van ons getuigenis, daar gaat kracht van uit en worden mensen bereikt. Die zeggen, wow, als God dat in jouw leven kan doen. En dan zeggen we ook wel eens, ja, en dat kan hij ook in jouw leven doen. Door Jezus, en dat is de derde, strijd en overwinning, door Jezus meer lief te hebben dan onszelf. Want het gaat niet meer om onszelf. Het gaat niet meer om mij. Het gaat niet meer om u. Het gaat niet meer om mijn ik. Het gaat om Jezus. En dat betekent dat we ons leven moeten afleggen. Weet u, daar op plein staan, op waar je ook staat, jullie hebben gisteren geëvangeliseerd, dat betekent eigenlijk elke keer weer een stukje afsterven aan jezelf. En je denkt, wow, dat is toch wel spannend hoor. Oh, wat moet ik zeggen als iemand komt? Zo gaan we staan redeneren. En God wil dat eigenlijk dat het allemaal, zelfs het redeneren stopt. En dan gaan staan, helemaal open, vrijmoedig. En dan gaat God je juist de woorden geven. Ik heb het zo vaak mogen ervaren. Dat God je de woorden gaat geven. En zo hebben we de strijd en overwinning. De strijd en overwinning is behaald. De strijd is gestreden. Want Jezus zei, het is volbracht. Nou, wat is er dan volbracht? Alle strijd is volbracht. Wij moeten niet strijden, zegt Paulus in de Efezebrief, tegen vlees en bloed. Wij moeten niet strijden onderling tegen elkaar. Als gemeente, al helemaal niet. Ik ga ervan uit, hier is helemaal geen strijd natuurlijk. Onderling, natuurlijk niet. Want we houden nog een paar uur even met elkaar. Niet eigenlijk gezellig. Toch mooi? Maar er zijn gemeentes waar soms wat strijd is. In het lichaam van Christus is soms strijd. En dat is precies wat Paulus ons van waarschuwt. Maar die strijd in de hemelse gewesten en die is overwonnen. Door Jezus Christus. En alles is volbracht. En alles is in ons aanwezig door hem. Alleen we leven er vaak niet uit omdat we nog blijven strukkelen met allerlei issues en gedachtes en onze eigen gedachten, onze eigen wereld. En ik leer steeds meer, we moeten dat echt, we mogen dat echt allemaal loslaten. Dat is afsterven aan onszelf en dan zult u zien dat die overwinning behaald is. Gisteren hoorde ik nog een getuigenis van een vrouw die 2 jaar terug te horen kreeg dat ze darmkanker had. Nou, uiteindelijk was ze daarvan genezen, maar het was toch weer wat teruggekomen de afgelopen maanden. En toen had de dokter gezegd, ja, weet je, we kunnen eigenlijk niet veel meer voor je doen. Je krijgt nog een paar kuren om het wat te onderhouden. Maar ze was van de week in het ziekenhuis en dan had je weer een MRI-scan. En de doktoren zeggen, hè, hoe kan dit? Er waren haast geen uitzaaiingen meer. Nog een heel klein beetje was dat er nog. En deze vrouw is echt een vrouw van geloof. Ik ken haar meer en meer in de gemeente waar ik ook spreek. En vol van geloof, vol van verwachting. En die doktoren zeggen, wauw, hoe kan dit? Hoe kan dit? Amen, amen. Goed. Goed te weten. Vertel je getuigenis. Echt waar. Want getuigenissen helpen andere mensen, bemoedigen andere mensen. Dus lieve mensen, wees niet te bescheiden. Wees niet te voorzichtig. Maar vertel je getuigenis. Vertel je getuigenis van wat God in je leven gedaan heeft of doet. En als je genezing hebt ervaren, prijs God, maar vertel ervan. En natuurlijk op de juiste momenten, de Heer zal die deuren openen. Maar bid maar voor Heer, open de deur. Breng mensen op mijn plaats. En op mijn pad, dat ik mijn verhaal mag vertellen. Want Jezus wil dat. En dan worden mensen geraakt. Want mensen willen voorbeelden zien. Weet je, mensen zoeken de echtheid. Religie hebben we te vaak gehoord. We hebben veel te veel dingen. Maar de mensen zoeken naar echtheid en naar uw levensverhaal. Dat u wandelt met Jezus.
Praatjes vullen geen gaatjes.
Exact. Maar dit zijn waarheden. Dit zijn echte gebeurtenissen. Maar oké, okay, dat schiet me te binnen. Dank u Jezus. Want wat is nou eigenlijk eeuwig leven? Eeuwig leven is het kennen van God. Maar wat is nou kennen van God? Niet alleen met ons verstand. Dus het kennen van God, zegt ook de Griekse grondtekst, is het ervaren. Het gevoelen van God, wie God echt is. Het is ervaren diep in je hart. En niet alleen rationeel, niet alleen met ons intellect. Want daar kunnen we niet alleen maar mee kennen. Maar hij wil gekend zijn van hart tot hart. Van innerlijk tot innerlijk. Zo wil hij gekend zijn door ons. Wow. En dan ga je God ervaren. Niet alleen weten dat hij bestaat. En ik zeg vaak, Heer, ik wil u ontmoeten. Ik wil u kennen. Niet alleen door het woord van God. Want het woord, de letter, die maakt dood. De geest maakt levend. Maar die geest is in ons. Nu, Heer, maar ik wil u niet alleen hiervan kennen. Ik wil u kennen van hart tot hart. Door intimiteit. Ik wil u gevoelen. Ik wil u ervaren. Mensen zeiden vroeger tegen mij van, ja, maar geloof gaat niet om ervaren. Nee, nou, ten dele is het wel zo. Want God wil dat wij hem ervaren. Dat we hem ontmoeten in ons binnenste. In de stilte. In onze gebeden. Man, en dan gaat God spreken. Echt, dan gaat God spreken. Dan ga je woorden krijgen. Die misschien, dat je gaat, dingen gaat lezen. Maar dan ga je door de letters heen. Tussen de letters door ga je dingen ontvangen. Ik denk, wow, nu ontvang ik als ware toch een openbaring. Want je ontvangt iets, je leest iets. En je leest niet alleen de letters, maar je leest er doorheen. Je leest erachter, wat gebeurt hier eigenlijk? En dat is wat Jezus wil doen, dat wil God doen, wat zijn geest in ons doen. Wauw, en dan hebben we een verhaal, dan hebben we een getuigenis. Jezus is opgestaan en wij met hem, hij leeft in u. En u hebt een geweldig leven in uw lichaam, in uw geest. Sta op. De Bijbel zegt in Jesaja, arise and shine. Halleluja. Laat die glimlach zien. Amen. 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 Halleluja. Amen.